tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
Goedemorgen, alle ridders te paard. Op naar de dag van het kasteel. Chris Natuurlijk die gaat naar het kasteel van Roon en doet de ijsvogelroute. Van de kasteeltuinen bij Roon naar de polders van Midden-Delfland. De koeien grazen in de wei en op de fiets langs oude boerderijen krijg je een warm welkom van de haan. De haan maakt ons klaarwakker en nieuwsgierig naar de allereerste roman van Bianca Boer uit Rotterdam. Je hoort er meer over vandaag in
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
Rustig aan, you can't hurry love van Phil Collins.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Tweede Pinksterdag, dat is traditioneel de dag van het kasteel. Ook kasteel van Roon doet mee. Chris Natuurlijk is op het landgoed van het kasteel voor een ontmoeting met Nettie Wehrmeester, gids bij het Zuid-Hollands landschap. En ook Lisbeth Roodbol en Wim G. Warnaar van de stichting Kasteel van Roon, die zijn erbij. Is het kasteel een echt kasteel?
Dit is, ja, ze zouden zeggen een buitenplaats. Wij noemen het gewoon het kasteel van Roon. Een kasteel met ridders en zo'n wal eromheen. Dat is het idee dat we hier niet hebben.
Maar wel als jachtplek?
Jacht, buitenverblijf. Ja, wat deden die mensen vroeger als ze veel geld en vrije tijd hadden? Dat was feesten en jagen. Daar was het bekend om.
Lisbeth Roodbol, op de dag van het kasteel kunnen de mensen in het kasteel gaan kijken en eromheen?
Ja, erin en eromheen. We hebben overal activiteiten om een beetje de sfeer van het kasteel op te roepen.
Dit kasteel staat ook bekend als restaurant.
De Stichting Kasteel van Roon is de eigenaar van het kasteel. Toen het op de nominatie stond om gesloopt te worden, toen heeft een groep burgers fondsen bij elkaar gehaald om het te kopen. In samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap. Alt Jansen met restaurant Kasteel van Roon, die huurt delen van het kasteel van ons. En wij onderhouden het kasteel van de huuropbrengsten. En we verzorgen een cultureel programma door het hele jaar heen, waar de Dag van het Kasteel dan ook een onderdeel van is.
Vandaag kun je ook een wandeling maken, want er is een soort route samengesteld.
Ja, dat klopt. Er is we noemen dat de ijsvogelroute. Het is van het Zuid-Hollands landschap. Het is een rondje van 2,5 kilometer, waarbij je een hele indruk krijgt van zowel het kasteel als de omgeving.
Laten we dat maar eens gaan ervaren, want we hebben ook net die Wehrmeester meegenomen. Kids bij het Zuid-Hollands landschap. Zou er hier veel veranderd zijn door de jaren heen? Ik bedoel, toen het vroeger nog echt een kasteel was met tuinen die gebruikt werden voor het voedsel.
Dit is altijd de moestuin geweest, want de mensen van het kasteel moesten natuurlijk toch hun eten en alles hier vandaan halen. Dus nee, we kijken er nu over en er wordt opnieuw van alles verbouwd hier. Zo. Ja, allemaal ingedeeld in renaissance stijl met al die heggetjes en zo. Helaas heeft de Buxusmot ook een beetje huis gehouden, dus niet weg te denken. Hè, zo.
Maar ik denk de Buxus de vroeger ook niet was in de tijd van de kastelen.
Nee, dat niet.
Het is nu toevallig is het thema van de Dag van het Kasteel is ook exoten.
Je zag er net ook een halsbandpakiet voorbij vliegen hier. Dat is ook een exoot, dus die komen ook op het kasteel wat dat er gaat. Dus.
Maar in de vroeger tijden werden er wel ook planten uit verre buitenlanden naar kasteeltuinen gehaald.
Hoe meer buitenlandse planten je had, hoe beter je scoorde als kasteelheer.
Ja. Nou, tegenwoordig denken ze daar weer wat anders over, geloof ik.
Nu moet het allemaal inheems zijn. Ja. We gaan door de Perenweg zo.
Oh, chic. Dit lijkt wel een ridder- en jonkvrouwpoortje.
Ja, het is ook heel romantisch om hier zo door te lopen. En vooral nu het licht nog een beetje erdoor schijnt. En als we hier er nu uitkomen, kijken we zo het is een vrij jonge beukenlaan. Maar ze zijn al erg mooi. En dan hebben we hier een heel grasveld.
Wim Geepman, dit is het grasveld waar van alles staat te gebeuren op Tweede Pinksterdag.
Nou, hier zijn een aantal gezelschappen die hier middeleeuwse spelen zullen doen voor de kinderen. Ze kunnen, als het ware, ringsteken, weet je wel. Dan krijgen ze zo'n middeleeuwse kleed om en dan kunnen ze ringsteken. Er staan ook van die middeleeuwse tenten. Er is ook middeleeuwse muziek. Zoals vroeger een kasteelfeest waarschijnlijk geweest is. Maar dat kunnen wij ook wel even.
En dan werd er volgens mij met kippenbotjes gegooid en zo.
Dat kan in het kasteel. Er is een tafel is daar op een middeleeuwse manier aangekleed. En daar lopen ook mensen. Die lopen er rond in middeleeuwse kledij en die zitten daar ook te eten. Of ze de bordjes echt naar achteren zullen gooien, hoop ik niet.
Ik had gehoord dat er ook iemand houtsculpturen maakt en dat is dan weer wat minder middeleeuws.
Ja, nou ja, in zoverre ze zullen vroeger ook beeldhouwwerk hebben gemaakt. Alleen hij zet het grove werk zet hij erin met een kettingzaag. Nou, en als hij dan een beetje de sculptuur heeft, dan gaat hij dat verder met bijtels en zo, gaat hij dat helemaal bijwerken. Tot vogelfiguren en menshoofden en dat soort dingen.
Vogelfiguren, nou, we horen ook heel veel vogels nu hier in het bos, hè, Nettie?
Ja, dat klopt ook wel, want deze wandeling die je hier kunt maken door het park, dat is de ijsvogelroute. En die heet niet voor niets zo, want we hebben daar achterin loopt ook een singel, zeg maar, en een sloot. En juist daar, en in de vijver die er is, daar kun je dus de ijsvogel aantreffen, want hij moet vissen, hij moet visjes vangen, en dat moet je best wel heel vaak, want hij eet eigenlijk per dag zijn eigen lichaamsgewicht. Dus ongeveer 50 gram. Dus dan moet je wel iets van 10 visjes vangen. Dus daar zijn ze altijd druk mee bezig. Dus een beetje geduld. Weten waar je kijken moet. Dan kan je treffen dat je een mooie ijsvogel een duik ziet nemen in het water. Met allemaal spatters eromheen. Ja, en verder, we horen de koekoek en alle vogels eigenlijk die hier in de buurt zien. En ook zo de spechten. Ja, de bonte specht, de groene specht. Dus die kunnen we hier vaak ook aantreffen.
Kijk, de meerkoet heeft jonkies.
En de meerkoet heeft jonkies, die was gisteren ook. En je ziet ze nu heel mooi bovenop met die rode kopjes. Ja, leuk.
We gaan een bruggetje over.
Een ophaalbrug om het gebied zo toch een beetje te isoleren. En als we de brug over zijn, dan kijk je eigenlijk een beetje in een vlakte waar heel veel kaalslag is gepleegd. In het vroege voorjaar. Er stonden zoveel grote stonden en lagen, populieren die omgewaaid waren. Het was ook niet echt veilig als je hier dus met storm of zo, dan moest je er niet zijn, want dat kraakte en dat zwiepte. Dus het was gewoon heel noodzakelijk dat alles opgeruimd werd. En dat hebben ze met echt heel grof en groot materiaal gedaan. En ja, nou ja, het doet wel even pijn als je ze allemaal om ziet liggen. Maar ja, we hebben er toch goed vertrouwen in dat straks in het najaar dan worden er allemaal nieuwe bomen geplant. Dat toch weer een heel mooi achterbos gaat worden.
Ja, je kijkt eigenlijk nog op het voormalige huis van een van de stichters van het Stichting Kasteel van Roon, die zich er heel hard voor heeft gemaakt. Een van de havenbaronnen destijds, Ludo Pieters was dat. Die is een van de oprichters daarvan geweest en van de stichting.
Toevallig bestaat die stichting dit jaar ook 50 jaar, toch?
Ja, precies. Toen hadden we nog niet het kasteel in eigendom. Maar 1969 was het jaar waarin Ludo Pieters uit dat huis met een aantal kompanen heeft gezegd: het zal ons toch niet gebeuren dat dat kasteel gesloopt wordt. Dus ja, dat gaan we dit jaar toch wel een beetje herdenken. Zo van: wat hebben we nou de afgelopen 50 jaar gedaan, behalve het verwerven van het kasteel. Maar wat zijn er in de loop van de jaren aan activiteiten geweest? En dus we gaan dit jaar wel in het najaar een beetje terugblikken op die 50 jaar.
Wat mooi helder water.
Door die beek heb je wel een stroming erin, dus je ziet ook allemaal vissen erin zitten.
Stekelbaarsjes? Ja. En dat weet je omdat je vroeger gevist hebt?
Nou ja, nee, ik kom uit de polder vandaan, dus dat deed je vroeger een stekelbaarsjes vissen. Ja.
En slootjes springen?
En slootjes springen, ja, en kikkers vangen.
Hey, in de verte zien we nog koeien.
Ja, dat klopt. Dat hebben we. Dat zijn de huiters, de graslanden van de huiters. Daar kun je ook doorheen lopen en daar lopen nog koeien. In dit geval rode lakenvelders. Dat is een beetje... Ja, dat is een beetje toch een zeldzaam ras. Maar het Zuid-Holland landschap heeft een x-aantal van die rassen die ze dus proberen in stand te houden. Nou, dit is een lakenveld. Dat spreekt mij eerlijk gezegd meer dan de Schotse hooglanders en dat soort beesten. Want het is toch meer streek eigen.
Nou, we zijn weer bijna terug bij het kasteel. Hier hebben we een mooi zicht. En daar nog een leuke exoot.
Ja, dat klopt. Ja,
de nijlgans.
Ja, rotgans kan het ook zijn. Maar ja, gans hebben we genoeg hier. Maar hier rond het kasteel past dat wel een beetje. Ja, je ziet hier, dat doen we tegenwoordig het bruidshuisje. Dat kan het huisje, wat vroeger een soort dienstwoning was bij het kasteel, dat kan dan afgehuurd worden. En dan wordt veel gebruikt als bed en breakfastachtig iets. Maar ook door de jonge bruidstellen die net hier getrouwd zijn en die...
Lijkt me heel leuk om hier wakker te worden.
Ja, ja, dat is ook zo.
Wel heel bijzonder, hè? Zo vlakbij metrostation, midden in het dorp eigenlijk, ligt deze groene oase.
Ja. Ja, en dat heeft ook zo zijn voordelen. Want als mensen op de dag van het kasteel of voor een andere activiteit hier naartoe willen komen, dan hoeven ze niet met de auto. Dan kunnen ze gewoon op de metro stappen en dan stappen ze bijna voor de deur uit.
De dag van het kasteel op Tweede Pinksterdag in onze regio. Niet alleen in Roon, maar bijvoorbeeld ook in Huis ten Donk in Ridderkerk, waar lezingen worden gehouden over het koloniaal verleden van Huis ten Donk. That Arizona sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold, you found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun this way, lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're welcome. Bye.
this away.
Lady Gaga. Chris natuurlijk, die moet eerlijk toegeven dat zij met de auto is. Maar Midden-Delfland ervaar je natuurlijk het beste op de fiets. Op de Midden-Delflanddag op 15 juni is de presentatie van een gloednieuwe boerderijen fietsroute. Vandaag in Chris natuurlijk alvast een voorproefje van de nieuwe fietsroute. Eerst vertelt Helene Paalvast van de Midden-Delflandvereniging waarom de Midden-Delflanddagen zijn ingekort tot 1 dag.
De ervaring is dat mensen het echt niet meer kunnen behappen. 2 dagen, zoveel locaties. Dus we hebben besloten, daar zetten we het mes in. 2 locaties en dat is het verhaal. In de Zuidbuurt in Vlaardingen, dat is Waterweg gemeente Vlaardingen voor Rotterdammers. Jouw luisteraars kunnen naar de wijnboerderij.
En die wordt wel een beetje bedreigd, want daar komt de Blankenburgtunnel bij. Het tracé voor de Blankenburgtunnel.
Sinds september vorig jaar wordt daar gewerkt aan een onzinnig wegproject. En daar zijn de wijnboerinnen, Louise en Joke, echt best wel bezorgd over wat het voor hun klandizie betekent. Maar ga heen. Ontzettend leuk. De werkboerderij nooit gedacht. Voedselbos Vlaardingen.
En dan is zaterdag natuurlijk die presentatie van de nieuwe fietsroute langs boerderijen. Michel van Ruiven, die is bedenker van deze nieuwe boerderij fietsroute. Hoe ben je op het idee gekomen?
Nou, het idee is eigenlijk ook een beetje ontstaan dat we in het verleden meerdere fietsroutes hebben gemaakt. En,
ja, ik heb er vorig jaar een gedaan, de bomenfietsroute.
De bomenfietsroute,
prachtig.
Ja. En dit is ongeveer hetzelfde idee wat erachter zit. He, maar dan eigenlijk gewoon in plaats van de bomen de boerderijen onder de aandacht brengen. En ook mensen gewoon door het hele jaar heen uitnodigen om te genieten van ons mooie Midden-Delfland. Want daar gaat het eigenlijk om dat mensen hier naartoe komen en kunnen genieten van zowel de bomen als de boerderijen.
Als de haan.
Als de haan, de koe in de wei, met het idee dat we... Dat je kan starten met informatie over boerderijen vanuit de omliggende steden. Zowel vanuit Vlaardingen als Schiedam, maar ook uit Delft en het Westland. Je kan gewoon beginnen waar je wil.
Ja, en wij zijn aan de Trekkade 24 in Vlaardingen. Frits van Oostrom, die is boerderijkenner. Is dit een bijzondere hoeve?
Nou, het is een hele oude boerderij. Het gedeelte waar de kelder onder zit, dat is uit de 16e eeuw. Dus dat is een hele oude boerderij.
Dat stukje daarnaast, dat is gewoon aangebouwd.
Dat is in de 19e eeuw aangebouwd. En wat ook bijzonder is, als je hier staat, dan zie je ook dat die een beetje op een hoogte ligt. Dat is een terp. En dat betekent dat deze boerderij al gebouwd is in de tijd dat men hier aan het ontginnen was. Dat dit dus voor het eerst weiland en akkerbouwland werd. Ongeveer 1300 moeten we dan terug. En dan, toen was die boerderij natuurlijk van hout nog. Maar in de 16e eeuw is die dus van steen gebouwd. En daar zijn nog stukken van over.
Nou, dan moeten we maar eens even binnen gaan kijken, denk ik.
Ja.
En helaas, dan zijn er geen koeien meer, hè?
Nee, koeien zijn hier niet meer. Nee. Boeren is met pensioen.
Nou, ze hebben nog wel een heleboel hobbydieren. Sowieso
geiten,
een kat.
Hier ook. En een kat, en kippen.
Helene, op Midden-Delflanddag mag je helaas niet naar binnen.
Nee. Het behoort ook niet tot de 2 locaties waar de Midden-Delflanddag wordt gehouden. Maar wie weet, volgende keer.
Hallo, u bent de boerin, hè? Hallo, ik ben Chris Hemer van Radio Rijn. Niet meer?
Nee.
Maar wel geweest, toch?
Ja, wel geweest.
Want heeft u nog de tijd meegemaakt dat hier koeien stonden?
Ja, natuurlijk. Ja, ik moest altijd meehelpen. Koeien voeren en de goot uitvegen voordat ze het meel kregen.
En lekkere melk? Gaven ze lekkere melk?
Ja, natuurlijk.
Nou, we gaan even kijken hier, want het is helemaal gerestaureerd, hè?
Ja. De grond kan je het zien. Dat is nog zoals het vroeger was, met een voergoot waar het voer verstrekt werd en waar ook water doorheen liep. En dan zijn er de koestanden waar de koeien stonden en met daarachter de grub waar de mest in terecht kwam. En daarachter liep dan een zogenoemd kruipad om die mest naar buiten te kunnen kruien, naar de mestvaalt. En dat andere stuk, dat is dus geëgaliseerd om dat multifunctioneel te maken. Daar worden onder andere tegenwoordig schoolklassen ontvangen.
Zodat ze ook nog een beetje weten hoe het vroeger ging.
Leren hoe het vroeger ging, maar ook daar lessen krijgen over de trekpaden bijvoorbeeld. Hierachter loopt het trekpad van de trekschuit van Vlaardingen naar Delft.
We gingen naar de moestuin, geloof ik, hè?
We lopen dus van de groentetuin nu door de boomgaard. is niet meer zo groot als dat die vroeger was. Want boerderijen hadden vroeger ontzettend grote boomgaarden. Omdat het hele jaar daarvan gegeten kon worden. En je had dus allerlei appels die lang goed bleven. En je had soorten die je moest inmaken enzovoort enzovoort. Dus er waren hele grote boomgaarden met heel veel verschillende soorten appels en peren. En ook wel andere fruit natuurlijk.
Ja. Ja, daar is niet zoveel meer van over, maar er staan nog een paar bomen.
Ja, ja, zeker. Het is nog een heel mooi plekje hier. Ja. En hier komen we bij een oud stalletje waar daar onder in de muur een boogje te zien is. Een gemetseld boogje. En daar was een ingangetje voor de kippenhok. De kippenuitgang, ja.
Ja, en dan konden ze ook weer naar binnen.
Dan konden ze ook weer naar binnen, ja.
Veilig voor de vossen.
Ja,
denk ik. Of waren ze er toen nog niet, vossen?
Ja, nee, die waren er toen nog niet.
Maar nu wel, hè?
Ja, de laatste jaren zijn er vossen, ja. Ja. Ja.
Goed, nou, we gaan naar de volgende boerderij.
Dit is Holyweg nummer 18, de praktijk van een dierenarts. Die zit hier in een oude boerderij met een toch wel authentieke en bijzondere voorgevel.
Toevallig komen we ook de eigenaar en de dierenarts van deze plek tegen. En die heeft een heel leuk verhaal over wat de geschiedenis was.
Het was een hele kleine boerderij. En hoe kan je dat zien? Aan de voorkant kun je zien dat er geen kelder is. En een boerderij heeft eigenlijk altijd een kelder om alles wat verbouwd wordt, om dat goed te kunnen conserveren voor de winter. Alleen hier kon dat niet, omdat de bodem hier zo zacht is. Maar die boer had ook niet zoveel centjes. Dus, en hij beweide eigenlijk de bermen van de wegen hier rond de boerderij. En het hooi wat hij had, wat hij oogste, dat sloeg hij op in de hooimijt. En Frits weet dat denk ik nog wel, dat er twee hooimijten achter elkaar stonden met hele hoge palen. Want hij moest heel veel hooi opslaan, want hij had heel erg weinig weiland. En een ander leuk feit van dit plekje is, het is bekend bij de boeren onder de geuzennaam Nova Zembla. Omdat het hier nogal eens spookte als het regende. Het stond vaak onder water. Dus het werd gezien als een echt een onherbergzame plek.
Nog één leuk feitje is, hiernaast is de praktijk nu voor de dierenarts. En er staat nog een prachtige boom.
Toen we dit bouwden, want vroeger was hier een heel klein stalletje. De zogenaamde jongveestal van de boer. Daar stonden zijn pinken en zijn paard. Pinken, dat zijn jonge koeien. Hij had er een stuk of drie en had een paard voor de arbeid. En wij hebben daar een praktijk gebouwd. Maar toen we gingen bouwen, zei de aannemer dat de boom, de kastanjeboom die er naast het bandje staat, dat die weg moest, omdat die anders niet kon bouwen. En toen hebben wij gezegd, nou je bouwt er maar omheen. En daarom is die uitbouw er ook, die je net refereert. We hebben letterlijk om de boom heen gebouwd, omdat we de boom zo mooi vonden.
Zou eigenlijk altijd zo moeten, toch?
Wat ons betreft wel, maar ja, ja. Goed, de inzichten zijn een beetje aan het schuiven. Dus ik denk dat met de huidige tijd dat steeds meer mensen dat gaan doen. Ja.
Ja, en hij staat er nog en hij doet het goed.
Hij doet het vooralsnog goed en hij draagt elk jaar vrucht. Dus er komen nog mooie kastanjes aan, dus dat gaat helemaal goed.
De melk werd vroeger dus in de kelder bewaard. En dat deed men vroeger in aardewerken schalen, zogenoemde melktesten. En die melktesten die werden ook tweedehands gebruikt op de nok van de hooibergen.
Om het stevig te houden?
Om de riet van de nok bij elkaar te houden. Maar die is gemaakt van zo'n oude melktest. Daar hebben ze de bodem uitgeslagen. En dat zie je alleen in deze streek. Dat is heel grappig.
Wij gaan nu weer verder naar een volgende plek. En wij doen het elke keer met de auto. Maar Michel, de fietsenroutebedenker, die is lekker met de fiets. Ja. En wat heb je allemaal voor moois gezien, dat stukje wat jij gefietst hebt?
Nu dat stukje wat ik gezien heb. Nou, dat was in ieder geval een stukje over de trekvaart langs de Vlaardingenvaart. En dat is altijd leuk om te fietsen. Een heel smal paadje, over een schelpenpad. Wel smal, je moet niet onzeker en bibberig zijn. Maar het is heel goed fietsen. En dan is dit eigenlijk bijna op de Holyweg de eerste boerderij die je tegenkomt. En nu gaan we dus door. En zo gaat ook de fietsroute de Woudweg op.
Nou, dan ga ik zo vragen als we bij de volgende route zijn hoe dat was.
Oké, ik ga fietsen.
Tot straks. Nou, straks na 8:30 zijn we dus op de volgende bestemming van de boerderijenfietsroute in Midden-Delfland. Die volgende week tijdens de Midden-Delflanddag wordt gepresenteerd.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkrant over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik samenlees vandaag met Martin van den Boogaard. Martin, goedemorgen.
Ja, een hele goede morgen, Chris. Goedemorgen. Ja, we pakken de Trouw erbij. En die krant die schrijft over proefdieren. Het voornemen is om Nederland vanaf 2025 proefdiervrij te maken. En voor dieren die de proeven overleven, wordt intussen nieuw onderdak gezocht.
In de Volkskrant een interview met boerin Nieske Nijmeijer. Toen familie haar vroeg waarom haar varkens altijd op een hoopje binnen in een donkere schuur zaten, werden haar ogen geopend. Inmiddels heeft ze een biologische varkenshouderij waar de dieren meer ruimte hebben. De varkens kunnen naar buiten, ze kunnen vroeten in de aarde en baden in de modderpoel. Nou, je krijgt er gewoon zin in, Martin.
Ja, klinkt hartstikke gezellig. Ik wil een varken zijn. Maar ja, we worden wel weer geslacht en opgegeten. Maar ja. Hoe pak je onkruid aan? Weer zoiets. In het AD geeft de tuinjournaliste Laurens Magiels tips. Bijvoorbeeld door meteen na het planten van een bloementuin de bodem te bedekken met houtsnippers. Zo krijgt onkruid geen kans.
Koraalrif in de zee is als tropisch regenwoud op land. Het groeit op harde, arme grond. Dat die enorme biologische rijkdom uit het niets lijkt te groeien, had Charles Darwin al opgemerkt. Hoe het rif aan die rijkdom komt, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Je leest erover in Trouw.
En dan gaan we nog even naar de Telegraaf. Die schrijft over een groot exemplaar van de stinkende durian. Die is geveild voor omgerekend €43.000. Ondanks zijn sterke geur, die doet denken aan rottende lijken, eet smakelijk, wordt deze vrucht als delicatesse beschouwd.
Heb je hem wel eens gegeten?
Nee, ik heb hem ook gelukkig nog nooit geroken.
Nou, dat was Martin van de Boogaard met het groene, glibberige nieuws uit de weekendkranten. En dan gaan we door met een winderig weerbericht, denk ik, vandaag. Sjoel Gernaert, goedemorgen.
Ja, om de luchtjes een beetje weg te waaien, zou ik maar zo zeggen, inderdaad. En dat lukt ook wel, hè? Tjongejonge.
Nou, ik vond dat een hele harde wind. En we hoorden ook de renners van de Europa Run vanochtend dat zij er flink last van hadden gehad. Maar ja, als je dan in Parijs zit, is het toch wel weer lekker. Want dan word je hier naartoe gewaaid.
Ja, inderdaad. Zuid-Zuidwestenwind. Best goed weer voor de Europa Run. Niet al te warm. Misschien enkele bui vandaag, maar geen vergelijk met gisteren in Noord-Frankrijk. En dus een matige wind in de rug uit zuid tot zuidwest. Zondag misschien wat tegenwind in België, maar goed, dat is nog weer minder. Dus dat is wel redelijk gunstig. Maar wij doen het met een stevige zuid-zuidwestenwind. Windkracht 5 tot 6, aan zee windkracht 7. En verspreid door de regio toch vlagen van windkracht 8. Nu tot 60, 70 km per uur. Dat is 75 tot 90 geweest. Dus misschien dat wat bomen het gaan begeven later vandaag of vanochtend. Want voorlopig blijft het hard waaien. Pas later in de middag en vanavond, dan neemt de wind geleidelijk aan iets af. Wat doen we met de buien? Wel, die zijn er behoorlijk veel. Nu in de kustgebieden, overigens zonder onweer. En dan later vanochtend wat meer landinwaarts. En vanmiddag vooral in het binnenland kans op enkele buien, wat regenbuien. En de maximumtemperatuur, dat ze niet verbazen, die is gematigd. Die is 17 à 18 graden. Dus een doorwaaide dag vandaag. Morgen allemaal een stuk beter dan een matig windje uit het zuidwesten en later een veranderlijke wind. De ochtend is droog met flinke zonnige periode. De middag het meest ook wel. Maar later in de middag en morgenavond is er kans op een paar kleine buien. Dat overigens wel bij maximum temperaturen van 20 à 21 graden morgenmiddag.
Ja, en we hebben nog een lekker extra dagje vrij, want het is Pinksteren. Dus tweede Pinksterdag, ja. Nog een beetje mooi weer.
Ja, finish natuurlijk van de Europa Run. Inderdaad, op de Binnenrotte deze keer. Dat ziet er ook vrij rustig uit. Wel tamelijk bewolkt, denk ik, met een noordenwind. En misschien een paar buien in de dagperiode. Bij een temperatuur van een graad of 20, denk ik, op maandag.
Ja, en verder nog de rest van de week eventjes kijken snel.
Ja, het is een beetje meer van hetzelfde wat betreft de situatie van maandag. Een vrij onstabiele lucht boven België. En af en toe komen er wat buien tot onze omgeving. Redelijk wat bewolking en maar af en toe wat zon. En maximum temperaturen meestal rond die 20 graden grens.
Dankjewel, fijne Pinksteren, Sjoel, en tot de volgende keer.
She stood in the street, smiling from her head to her foot. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move.
Voor volwassenen straks All Right Now van Free.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Wie op 15 juni naar de 21ste Midden-Delflanddag sowieso komt, die kan voor het eerst de fietsroute langs boerderijen doen. Chris natuurlijk die krijgt een voorproefje van boerderijenkenner Frits van Oosterom en Helene Paalvast van de Midden-Delfland-vereniging. Zij doen de nieuwe route met de auto, maar de bedenker van de route, Michel van Ruiven, die komt natuurlijk zoals het hoort. Lekker gefietst?
Ja, fijn gefietst. Het is een heel mooi, smal weggetje, de Woudweg. Je denkt dat je op een fietspad rijdt, maar er kunnen ook enkele auto's overheen rijden. En het is gewoon heel mooi, met veel water. Mooie bermen. Nu de bloeiende watergele lis en de ratelwaai volop in bloei. Het was echt gewoon een heel mooi stukje om te fietsen.
En de koeien in de wei?
Koeien in de wei, ja, sowieso. Ja.
En nu zijn we aangekomen bij een educatieboerderij. Maar over de geschiedenis, daar moeten we natuurlijk weer zijn bij onze expert. Want ja, prachtig. Nou, mooi boerderijtje.
Vooral die voorgevel is heel bijzonder, omdat daar, ja, dat is typisch voor de 17e eeuw met al die metselversieringen die erin zitten. Er zijn behalve boven de ramen waar die prachtige bogen zitten met die natuurstenen blokken erin. Onder die bogen is metselversiering met rode en gele steentjes in diverse vormen. En in de gevelvlak, in het gevelvlak zelf zijn ook nog kruisen en een ruit en ja, een klaver, zal ik maar zeggen, weergegeven. En dat is typisch voor die 17e eeuw.
Daaronder is het wit geverfd?
Ja, vroeger waren de stenen eigenlijk veel zachter dan ze tegenwoordig zijn. En die werden dus met kalk ingesmeerd om ze bestand te maken tegen het regenwater. En dat systeem van dat witte is eigenlijk gebleven, waarmee de boerin de properheid demonstreerde.
Dat dus ze ging de, lekker poetsen.
Dat was de taak van de boerin om dat witte te doen. Ja, tegenwoordig niet meer natuurlijk. Maar
het is ook niet meer zo wit.
Het is ook niet meer zo wit, maar het is in ieder geval een heel oud gebruik.
En wat was dit verder voor een boerderij?
Dit is een veehouderij. En nog steeds, en dat is heel bijzonder, want dit is een rijksmonument, deze boerderij. En er zijn maar heel weinig rijksmonumenten in de streek die nog als boerderij in gebruik zijn. Meestal zijn het woonboerderijen geworden. Binnen is er ook nog iets aardigs in de opkamer. Is een oude bedstee staat er nog. Een oude 17e eeuwse bedstee. Heel mooi versierd en zoals het hoort. Het is een prachtig decoratief geheel. En je ziet hier vaak trouwauto's stoppen met een bruispaar wat hier dan gefotografeerd wordt voor deze boerderij.
Maar jij bent al getrouwd alleen?
Ik ben verschillende malen gevraagd.
Maar dit kan nog wel hier dan?
Ja, nou, ik zal het in mijn achterhoofd houden.
Willen de mensen nou nog meer weten over de historie van boerderijen, dan kunnen ze op Midden-Delflanddag ook nog een lezing van u bijwonen.
Ik houd een lezing in Hoeve Avondrust, dat is aan de Zuidbuurt. Nummer 46.
Ook zo'n dromerige naam, Avondrust.
Ja, er is een heel verhaal aan die naam, maar dat is te lang om hier te vertellen. En dat is om 2:00 's middags.
En we kunnen dus altijd die fietsroute doen.
De fietsroute op zichzelf is in zich heel een mooie route. Hè? Want nou ja, eigenlijk slingert het een beetje door het hele gebied heen. Waarbij we toch echt ons best hebben gedaan om het ook een beetje binnen een beperkte tijd te kunnen fietsen.
En wandelen kun je ook volop in het gebied. Er is bij een van de locaties een stiltewandeling. En dat is aan de tramkade in Schipluiden.
En vanaf nu zijn we dan stil. En dan laten we de musjes het woord doen. De Midden-Delflanddag is volgende week zaterdag 15 juni. En dan is voor het eerst die nieuwe fietsroute langs boerderijen te doen.
Jackson was dat met Together Again.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Het wil nog niet erg vlotten met de roman van Bianca Boer. Ze is pas bij bladzijde 5. En intussen is er nu wel een dichtbundel van de in Rotterdam wonende schrijfster. Nou, deze woorden die sprak ik juni 2010 in dit programma. En de roman van Bianca Boer die is er nu wel. Hij heet Draaidagen. De schrijfster is hier om erover te vertellen. Bianca, goedemorgen.
Goedemorgen.
En, ik had hem net binnen en jij nog niet eens.
Nee. Ik ben heel jaloers op je. Ik krijg mijn eerste exemplaar over 1,5 uur.
Geweldig,
Amsterdam.
Maar waarom heeft het nou zo lang geduurd voordat hij er was? Want 2010 en nu 2019, 9 jaar verder precies deze maand.
Ja, precies. De reden heet Rebecca, onze dochter. en een andere reden is ook dat het voor mij een groot boek was, waarbij ik in ieder geval wist wie de personages moesten worden. En ik wist wat de setting moest worden, maar het verhaal had ik nog niet.
Nee, en misschien bedoel je dan met een groot boek dat je ook al, heb je nu je debuutroman, dat het niet gewoon je eerste boek is. Het is al je derde boek.
Het is mijn derde boek, ja. Maar het is mijn eerste roman. En bij zo'n roman, ik wist ook niet of ik dat kon, zo'n heel verhaal, zo'n hele spanningsboog. Het kostte me gewoon tijd.
Ja, en misschien moeten we dan even vertellen, want je schrijft bijvoorbeeld gedichten. Ja. En je hebt ook korte verhalen geschreven. Ja, dat zijn inderdaad hele andere spanningsbogen.
En dan kan je ook gewoon in één middag kan je gewoon een versie maken van het van een kort verhaal kan je gewoon in één middag een versie maken of in één schooldag. En een roman, dat krijg ik niet in mijn hoofd in één middag.
Nee, Draaidagen, waar gaat het over?
Het gaat over Judith. Judith is 23 en alles is mislukt en ze is weer thuis gaan wonen. Daar vlucht ze een beetje van, want thuis is niet meer zoals ze wist. En ze gaat als figurant in een grote Nederlandse speelfilm spelen. Die speelfilm gaat over de Tweede Wereldoorlog. En dat is niet helemaal. Dat vindt ze. Dat triggert haar, want haar oma, bij wie ze is opgegroeid, die is oorlogsslachtoffer.
Want thuis wonen, dat betekent inderdaad bij haar oma.
Ja, bij haar oma.
Ze is wees, haar vader en moeder zijn overleden.
Yep.
En die oma is overlevende van Auschwitz.
Yes.
En het is een tentoonstelling in Rotterdam die je op het idee bracht voor dit boek.
Ja, heel lang geleden. Ik denk, het moet 2005 of 2006 geweest zijn, was er boven in tent, of in Witte de Wit, ik weet nooit welke bovenin zit, een tentoonstelling met allemaal reenactments. Kleine nagespeelde scènes van oorlog en andere ellende. En daar onderdeel daarvan waren filmpjes van Auschwitz-overlevenden. Althans, zo leek het. Maar dat was niet zo. Dat waren figuranten uit de film Schindler's List. En ik was helemaal onder de indruk.
Want je wist het van tevoren natuurlijk niet toen je daarnaar keek.
Nee.
En vooral een bepaald zinnetje. Dacht je, hè, wat raar.
Een van die figuranten zei dat het natuurlijk ook echt heel erg was dat hun haar allemaal geschoren werd. Maar dat ze daar natuurlijk meer voor betaald kregen.
Ja, en toen dacht je, wat is dit voor een vreemd verhaal? En toen las je pas waarschijnlijk dat het figuranten waren uit de film. Dit boek gaat dus ook inderdaad over Jodendom en zo. Maar heb jij zelf Joodse wortels?
Nee.
Dat is wel een beetje waarom je ook twijfelde, mag ik hier wel iets over schrijven?
Ja, heb lang over gedaan dat ik dacht, ja, die Tweede Wereldoorlog, is dat nou iets waar ik het iets mee moet? En uiteindelijk was er las ik een filosoof die zei, en ik ben vergeten nu welke, dus dit is een anekdote van niks bij deze. Een filosoof die zei dat eigenlijk dat misschien toch wel de taak van een schrijver is om woorden te geven aan wat geen woorden heeft. En als schrijver heb ik dat geprobeerd.
Ja, je hebt heel veel research gedaan voor dit boek.
Ja.
Wat allemaal?
Ik ben twee keer naar Auschwitz geweest. Ik heb in meerdere films ik heb bij meerdere filmsets gekeken. Ik heb gefigureerd. Ik heb een vak filosofie gevolgd aan de Erasmus Universiteit.
Ja, dat heb je dus weer gedaan omdat Judith in het boek filosofie heeft gestudeerd.
Exact.
Want ze stopt er natuurlijk mee.
Ja.
Dus je beschrijft inderdaad ook het leven op de Erasmus Universiteit. Ja. Je beschrijft het leven op die set.
Ja, ze woont in de Hoogstraat. Althans, ze woonde in de Hoogstraat en nu weer in West. Dus het speelt zich ook af in Rotterdam. En ja, dat vond ik allemaal heel leuk. Omdat, ja.
Ja, en Auschwitz, ja, dat was natuurlijk een ander verhaal.
Nee, dat was niet zo leuk. Nee.
Nou zeg jij in het boek, Judith die citeert Aristoteles in het boek. Hè? Dat kan dan niet anders misschien, omdat ze filosofie heeft gestudeerd. Maar je hebt een hoofdpersoon nodig die het midden houdt tussen goed of slecht en die een bepaalde fout maakt.
Ja.
En dat gaat eigenlijk over een film. En dan staat erbij, met zo iemand kun je meeleven, zegt Aristoteles. Is Judith zo'n hoofdpersoon? Heb je van haar zo'n hoofdpersoon gemaakt?
Zij is, de fout zit eerder in haar karakter misschien. Dat je je afvraagt aan het boek of het goed komt met haar.
Ja, ze heeft het niet makkelijk. Haar oma heeft het helemaal niet makkelijk.
Nee, ik kan niks anders dan nee zeggen.
Nee.
Ik heb wel geprobeerd overigens, moet ik nu even vertellen, bijna alle oorlog dat in het boek zit, is oorlog die in de film zit.
In de film van het boek.
Ja, dus ja, in de
set van. Ja, ja klopt. Ja.
Op de set van de film die in het boek gemaakt wordt.
Ja, en want over film, je houdt echt van kleine werelden. En je hebt ook deze filmwereld heel erg beschreven met het jargon van die filmwereld. Want Judith bijvoorbeeld is een. Wat was het nou ook weer? Een speciale figurant, maar een edelfigurant.
Edelfigurant is
dat is ook echt een woord wat
dat
gebruikt wordt.
Dat is echt een woord, ja.
En wat betekent dat?
Een edelfigurant heeft een gewone figurant is eigenlijk gewoon iemand die decor is dat heen en weer loopt. Dat is ook heel lastig op filmsets, heb ik begrepen. Dat decor de hele tijd maar wegloopt. Maar een edelfigurant is iemand die af en toe een zinnetje mag zeggen. De acteurs iets aan mag geven. Of weet je, die achter een balie zit en dan even wat mag zeggen. Zo, koffie mag brengen. Zo.
Ja, ben jij niet geweest?
Nee hoor, nee.
Maar wel gewoon figurant. We hebben al gezegd, het schrijven van draaidagen heeft langer geduurd. Dat had onder meer te maken met de geboorte van je dochter. Mm-hmm. Toen ging je op een gegeven moment in Duitsland werken en toen ging het als een speer.
Toen ging het als een speer. Ja, nou, toen ik er dus eenmaal achter was dat die roman niet in een middag in je hoofd past. Maar dat in 2 weken wel heel goed lukt. Dat ik dan weer alle nuances, alle verhaallijnen en alles perfect kloppend kreeg, heb ik me 12 keer afgezonderd in een leeg museum in Duitsland. En daar heb ik het afgeschreven.
Ja, en ook op een hele mooie plek was dat.
Hele mooie plek. Ja. Dat museum, ik wil ook eigenlijk niet dat iedereen dit weet. Voor je het weet komen er daar meer. Is inderdaad een oude boerderij in de weilanden. En het enige waar je mee te maken hebt is de haas in de boomgaard en de eksters in de appelboom.
Ja,
ja.
Ja, dat lijkt me ook een fijn decor om te schrijven.
En toch mensen die, want het is een literatuurmuseum, toch mensen die heel erg houden van literatuur en die me het gevoel gaven, althans, te begrijpen dat dit noodzakelijk is.
Jij houdt van het schrijven van ja, weinig woorden, denk ik. Hè. Je hebt ook zelfs een soort rubriekje op Facebook. Elke dag een zin.
Ja.
En ik geef je de roomboot eraan. Dat is zo'n zin. En toevallig komt die zin uit je nieuwe boek.
Ja, dat is de eerste zin. En ik geef je de roomboter aan. Ja.
Nou, wil je meer lezen over dat mooie nieuwe boek van Bianca Boer? Draaidagen. Het is uitgegeven bij Atlas Contact. Het kost €21,99. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010-436-4436. En je maakt de kans. Bianca, dinsdag de presentatie in Cinerama in Rotterdam. Dat is een locatie die ook in het boek voorkomt. En het lijkt me een spannende tijd voor jou. Heel veel plezier bij de presentatie. Dinsdag, succes met het boek en dank dat je hier was. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Stefano Samsi, Danielle Koren, Martin van der Boogaard en Roeland Kuppers, die werkten mee vandaag. En de komende 2 zaterdagen is er geen Chris Natuurlijk. We zijn er weer op zaterdag 29 juni. Fijne Pinksterdagen en graag tot dan.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.